Goedemorgen. Er zijn ze van die momenten in je leven, die komen altijd onverwachts, dat je eigenlijk zo'n beetje staat te trillen. Het onverwachte, hetgeen wat God doet. Dat is hetgeen dat ik vanmorgen heb. Een van die momenten waar je naartoe leeft, waar je dus eigenlijk op voorbereidt, netjes preek uitschrijven, dat soort zaken. Maar waar je in de loop van die samenkomst voelt van, hey, misschien dat Geert niet voor niks tot 9 uur geslapen heeft. Maar in elk geval dat God daar een draai aan geeft, er iets mee doet. En dus eerlijk gezegd, ik weet niet waar ik ga uitkomen in de loop van deze preek. Ik ga beginnen. We zien waar we uitkomen. Ik ben eigenlijk even nieuwsgierig als u. De preek komt eigenlijk voort uit iets wat al weken bij mij aan het broeden is, aan het werken is. En ik ben dus inderdaad ook met 1 Petrus bezig. En ik wilde vooral één of twee verzen uit 1 Petrus hoofdstuk 1 doorgeven, maar er is wat context bij nodig. Dus als je je Bijbel pakt op 1 Petrus hoofdstuk 1, dan ga je die context ook mee kunnen volgen. Ik ben natuurlijk al een aantal weken bezig met deze teksten. Het is onmogelijk het allemaal te persen in iets van een 40-tal minuten. Iets minder zelfs. Maar ik geef u een aantal hoofdpunten mee. Dingen die mij gegrepen hebben. Dingen die God mij nu laat zeggen misschien. We zien wel waar we uitkomen. De verse waar het vooral om gaat is 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 17, 18, 19. 1 Petrus hoofdstuk 1, 17, 18, 19. Ik lees voor uit de Nieuwe Statenvertaling. Is nog altijd mijn favoriet sinds een paar jaar, dat die uitgekomen is. We gaan straks even ook projecteren, maar dat is in de NBG-vertaling. Ik weet niet hoe die vertaling nog aanwezig is zoals u die gebruikt, maar daar kun je ook mee volgen. Luister even als u geen Bijbel bij hebt. Eigenlijk mist u dan. Die zult u eigenlijk de volgende keer beter bij hebben. Want u kan hier vertellen wat ik wil. U moet het kunnen meedenken. U moet mee kunnen checken. In die verse die ik opgenoemd heb, daar staat: als u hem als vader, God als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingenschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. En ik pluk daar... dat is goed. Ik pluk daar eigenlijk 3 verzen uit, uit een context waarmee dat we hier en daar een aantal bochten gaan afsnijden, gewoon omwille van het feit dat, ja, zo is het nu ene keer. Ik moet u ook een andere context geven. En als je nu naar de eerste slide wil gaan. Met ABC Ministries hebben wij van in het begin, dat is 1997 geweest, gezegd, wij willen dienen. Wij willen naar leiders, naar kerken en dan ook naar de christenen die leiders worden, willen wij dienstbaar zijn en hen helpen om te groeien in datgene wat God hun vraagt te doen. En over een periode van 1 jaar of 10 zijn we er dus heel hard mee bezig geweest, en dan mag je naar de volgende slide gaan, om uit te komen bij het feit van, leiders gaan maar groeien naar gelang er een ruimte is, een draagvlak is in hun leven, om discipel van Jezus te zijn. Zodra een leider, zodra zelfs elke christen zegt van, ik zie wel hoe het verder gaat, laat hij eigenlijk een stuk drang, een stuk groeidrang los, waardoor dat hij nog altijd christen is natuurlijk, maar het discipel zijn komt zo stilletjes aan op de achtergrond te liggen. En het beste, de beste omschrijving van discipel zijn is voor mij nog altijd, de duidelijkste ook om, voor mij, is: ik wil morgen meer op Jezus lijken dan wat ik vandaag doe. Morgen wil ik meer op Jezus lijken dan ik vandaag doe. En dus, na een jaar of 10, 1997, 2007, zaten wij te zoeken van: hoe komt het nu dat wij met leiders kunnen zitten, dat we vorming kunnen geven, dat we kunnen training geven, preken, materialen geven, alles wat nodig is om kerken te laten groeien, en dat het niet gebeurt. Nu kun je daar heel veel geestelijke context rond trekken. Het is niet Gods tijd, er is weerstand, er is een bezetting in de lucht van het land, noem maar op. Maar er is ook iets heel menselijks, iets heel gewoons. Namelijk, als wij die liefde voor Jezus niet vertalen in: ik wil meer op hem gaan lijken, en daar dus ook in oefenen en nog eens oefenen, ja, dan gebeurt dat ook niet. En dan kunnen dus kerken, leiders, christenen niet verder groeien dan daar waar ze staan. En toen kwamen wij de volgende stap. Geef maar. We zijn eigenlijk gaan zoeken naar: hoe werkt dat dan? En over de jaren heen hebben we eigenlijk een hele theologie van gemeenschap, als het ware, van eenheid. Van, in het Engels heb je daar fellowship, community. Je kunt daar eigenlijk in het Nederlands een beetje mee zoeken hoe, welke woorden je gebruikt. Maar doorheen heel de Bijbel, bladzijde 1 tot de allerlaatste bladzijde, zie je telkens dat het verhaal waar het om gaat is: God wil gemeenschap hebben. Relatie. Altijd, daar draait het om. Die is kapot gegaan. Hij heeft daar zelf zo'n verdriet van gehad. Zijn schepping naar de vaantjes. Zijn liefde kon niet meer kwijt. En dan heeft hij een plan uitgewerkt dat over eeuwen en eeuwen en eeuwen doorging tot bij Jezus Christus. En na Jezus Christus, zijn eerste komst, eeuwen en eeuwen en eeuwen doorgaat, totdat dat moment dat we nu nog verwachten, hij gaat terugkomen. Een theologie van gemeenschap. God wil gemeenschap. Plak daar nu die twee andere thema's rond of bij: discipel zijn, leider zijn. Dan is er eigenlijk iets wat heel logisch komt. Christus staat in het midden. En al gelijk waar je begint, links, bovenaan of rechts, maakt eigenlijk weinig uit. Je kunt niet discipel zijn zonder dat je een voorbeeld, zonder dat je een leider hebt. Je kunt niet discipel zijn zonder dat daar mensen, een kader, een groep, een gemeenschap rondstaat. Je kunt geen gemeenschap hebben tenzij er leiders zijn. Je kunt geen leider zijn tenzij je discipel bent en dat je discipelen maakt, discipelen hebt, en dat er ook gemeenschap is. Het hangt allemaal aan elkaar vast. In wezen is dat de hele kern. Als je kijkt hoe God door de eeuwen heen, na de zondeval, aan het bouwen is aan zijn koninkrijk, dan zie je dat deze elementen altijd terugkomen. Over een plan wat dus doorheen de eeuwen heen gaat. Het is prachtig gewoon. Het verhaal van Abraham. Het verhaal van Abraham die moest leren om het verbond met God te eren. Om God daar in de juiste plaats te geven. Heeft dat bij vallen en opstaan gedaan? Nee. Sarah is mijn vrouw niet. Hop, en zijn vrouw werd ineens een van de vrouwen van de farao. En Abraham moest daar belijden dat hij dat fout was geweest. Enzovoort. Telkens opnieuw zijn de verhalen doorheen, al die eeuwen heen, van mensen die moesten leren hoe zij eigenlijk discipelen konden zijn, leerlingen zijn in dat koninkrijk van God. En dan gaf God ook leiderschap. En over leiderschap is al enorm veel gezegd. Er gaat nog enorm veel over gezegd worden, altijd, zolang als er mensen op deze wereld zijn. Maar er is heel weinig gezegd rondom dienend leiderschap. En als je kijkt naar het voorbeeld wat Jezus ons gegeven heeft, dan is het leiderschap wat de test doorstaat van stress, van conflicten, van uitdagingen. Dat is de negatieve versie. Kijk naar de positieve versie van visie, van roeping, van profetie, noem maar op. Dan kom je bij dienend leiderschap uit. Christus die knielt en de voeten wast. Christus die zegt van: uw naaste belangrijker achter. Dien die. Heb die meer lief dan uzelf. Dus we zitten met een koninkrijk wat anders in elkaar zit. En als je dan met me even meegaat naar 1 Petrus hoofdstuk 1, en je leest dan die verzen 17, 18, 19 die ik gelezen heb, dan kom je ineens met een stukje beeld te zitten dat veel breder is dan enkel maar, wel, Jezus heeft ons gekocht en betaald, kostbaar bloed, dat moeten wij waardig zijn. Het gaat om veel meer. Daarom wil ik eventjes in vogelvlucht, als ik hoor dat je dan toch 1 Petrus gaat bestuderen, ga ik het gras niet wegmaaien. Maar de dingen die mij opgevallen zijn, als je door 1 Petrus begint te lezen, er is een voortdurend heen en weer stappen tussen toen en nu en straks. Vroeger, vandaag en morgen. Voortdurend heen en weer gaat dat, tot en met. Ik pak er één uit. Vers 3, het begin van de brief na de aanhef, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Vroeger, tot een levende hoop, straks, morgen, ergens in de toekomst, door de opstanding van Jezus uit de doden. Toen, met Pasen, voortdurend gaat dat heen en weer. Heel boeiend, omdat je daardoor ineens een blikveld krijgt dat veel breder wordt dan enkel maar, ik beleef mijn leven nu, vandaag, in deze plaats, en dat staat los van al de rest. Plots wordt de nieuwsgaring, de nieuwsmeldingen op radio, televisie, krant, sociale media, noem maar op, wordt dat een stuk wat veel breder inblik heeft op, God is iets aan het doen. Dat is vroeger begonnen, is nu bezig, en dat is naar een eindpunt aan het toewerken. Dit is geen preek over eschatologie. Dit is geen preek over, er gaat eens een keer een einde der tijden komen. Dit is een preek over, ik leef vandaag midden in een tijdsbalk die aan het lopen is. God is zijn plan aan het uitwerken. Een van de dingen die mij daarop in opvalt, is dat als je met hem meegaat, bijvoorbeeld vers 8, dat Petrus tegen de discipelen, tegen de gelovigen schrijft, en dat zijn de gelovigen in de neus van Klein-Azië, je hebt de Zwarte Zee, en je hebt daar die neus van Klein-Azië onderhangen, daar in die streek, daar schrijft hij zijn brief naar. En dan schrijft hij naar die mensen, hoewel u hem, Christus, hoewel u Christus niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Het is iets opvallends. Als wij in ons evangelicaal Vlaanderen vragen dat mensen, hoe mensen staan ten opzichte van God, dan gaat het over geloof. Geloof jij in Jezus? Terwijl Petrus schrijft, je hebt niet hem gezien, maar je hebt hem lief. En dat is eigenlijk iets wat ik mij moest bewust worden. Het is al een paar jaar geleden gebeurd eigenlijk. Ik moet niet altijd blijven beleiden. Ik geloof in u, ik geloof in u, ik geloof in u. Onze belijdenis mag verder gaan naar, ik heb u lief. Ik hou van u. Niet alleen omdat u mij gekocht en betaald hebt met uw kostbaar bloed, maar omdat u dat paradijs, dat koninkrijk van God openbaart en in mij legt, en dat ik daar stukjes en beetjes elke dag van mag leren. En daarom heb ik u lief. De liefde is niet omdat u iets voor mij gedaan hebt. De liefde is omdat u kostbaar bent. Omdat u liefdevol bent. Omdat u in al uw goddelijkheid, majestueus, almachtig, die liefde juist geeft. Dus het is niet meer een liefde van, jij hebt iets voor mij gedaan, ik doe iets terug. Het is een liefde van, ik geef mij aan u. Overgave, discipel zijn. Dat is anders. Dat is iets waar we ons bewust bij moeten zetten. Dus mijn vraag is dan eigenlijk, hoewel u, jullie, ik, wij hier tezamen Jezus niet gezien hebben. Dat is 2000 jaar geleden dat hij hier was, op aarde. Daar waren wij niet bij. Het is uit overlevering dat wij de getuigenissen gekregen hebben. Hebt u hem lief of gelooft u alleen maar? Dat is heel belangrijk. We gaan dat zelfs zien naar de gelang Petrus zijn draad, zijn raisonnement verder oppakt. Hoewel u hem niet ziet, vers 8 nog altijd, hoewel u Jezus niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dus ik zeg niet dat je niet moet geloven. Maar je kunt maar lief hebben als je vanuit dat geloven naar hem toe gaat als persoon. Het gekke is dat God heeft erheen de geschiedenis herhaaldelijk mensen gegeven, profeten gegeven, die vooruitgekeken hebben. Er gaat een moment komen en dan komt dat lam, dat gaat geslacht worden en dan komt er een heerlijke nieuwe koning, een nieuw stuk van het koninkrijk. En mensen hebben dat gezien zonder alles te begrijpen en ze probeerden dat te onderzoeken. Dat is het werk wat daar van die profeten beschreven wordt in vers 10 en verderop. En dan kom je bij het stukje waar ik de verzen uitgeknipt heb, vers 13 en de volgende. Omwille van heel die achtergrond, ja, dank je. Omwille van heel die achtergrond, omwille van die bredere blik, omdat je Jezus lief hebt en niet enkel maar gelooft, om God daarom de lendenen van uw verstand, om God dus de lendenen van uw verstand, wees nuchter, hoop volkomen op de genade die gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Omdat dat allemaal een feit is. Doe dat. En wat is het dan? Niet emotioneel van de top naar de berg enzovoort springen. Om heel impulsief te gaan van alles doen. Nee, verbazend genoeg, uw verstand gebruiken. Om God te lenden van uw verstand is eigenlijk een traditionele uitdrukking waarmee ze zeggen, gebruik je gezond boerenverstand. Gewoon simpel, rustig, verder doordenken. 1 plus 1 is geen ander getal dan 2. En waarover gaat het dan? Hoop volkomen op de genade die gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Nou, die openbaring is twee keer. Die openbaring is toen dat hij hier gekomen is als de Zoon van God, geboren uit de maagd Maria en die hier 33 jaar onder ons gewoond heeft. Die openbaring gaat ook nog opnieuw komen op het moment dat hij op de wolken verschijnt. Dat moment gaan we nog zien. En wat wij dus moeten doen is, in die tijd tussen waar we vandaag leven en dat moment dat hij gaat komen, daar moeten wij ons verstand gebruiken. Betekent dat je allemaal naar de universiteit moet? Betekent dat je allemaal dokterstitels moet hebben? Betekent dat je allemaal minstens een theologische graad moet hebben? Master in de theologie of iets dergelijks? Betekent dat je allemaal moet kunnen een hele preek of bijbelstudie ofzovoort geven? Wel, je moet op zijn minst thuis zijn in het koninkrijk van God. En dus onder andere in de Bijbel. En dus onder andere ook in je gebedsleven. En dus ook onder andere in je uitdrukken met heel je hart in je lofprijzing. Ja. Laat de mensen die God geroepen heeft om dokter in de theologie te zijn, laat die dat doen. Want we hebben ze nodig. Die zijn dringend nodig. Maar laat de mensen die daar niet voor geroepen zijn, alsjeblieft niet in dat soort schoenen gaan lopen, want je krijgt grote miserie. We zijn op dit moment bezig met iemand die manisch depressief is en die niet in te tomen valt om ergens zich toch alsjeblieft een beetje binnen de perken te houden wat betreft zijn uitlatingen op het vlak van theologie. En de zotste dingen worden op het internet gesmeten. Dan ga je zuchten. Een stuk nederigheid, een stuk terughoudendheid is een van die dingen waarmee je tot uitdrukking brengt dat je je gezond verstand gebruikt. Maar gezond verstand gebruiken wil ook zeggen dat ik nuchter moet vooruitkijken naar wat gaat er morgen gebeuren. Hoe kan ik mij voorbereiden vandaag op morgen? Wel, een van de sleutels daartoe staat in vers 14. Ik lees opnieuw uit Statenvertaling, NBG staat op de muur. Vers 14. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Gehoorzaamheid is een combinatie van ik wil gehoorzaam zijn uit liefde. En dan kom je terug bij wat ik daar uit dat vers 8 gehaald heb. Waarom volg je God? Uit belijdenis van geloof, uit angst, uit vrees voor straf, weet ik veel, of vanuit liefde. Gehoorzaamheid vanuit die liefde, maar ook gehoorzaamheid omdat je nadenkt en weet, dit is gezond, dit is goed, dit is wijs om te doen. Gehoorzaamheid kun je alleen maar leren doordat je gaat onderzoeken, wat moet er dan in mijn leven veranderen? Doorheen 20 eeuwen kerkgeschiedenis, het bestaat al veel langer dan 20 eeuwen kerkgeschiedenis, maar doorheen 20 eeuwen kerkgeschiedenis hebben christenleiders op allerlei plekken, in allerlei tijden, in allerlei omstandigheden ideeën ontwikkeld, manieren ontwikkeld om in dat gehoorzaam worden vooruitgang te boeken, om daar vooruit in te gaan. Dat noemen ze de christelijke disciplines. Om daarmee te leren jezelf te onderzoeken en om die gehoorzaamheid die wij graag naar God willen geven, om daarin vooruitgang te maken, zodat we God eren, maar dat Hij ook in ons leven dat kan teweeg brengen, kan bewerken. Waarom is dat zo nodig? Wel, voordat we Christus leren kennen, waren wij onwetend. Goed en kwaad? We hadden daar wel een vaag idee van. Natuurlijk, je krijgt je opvoeding. Op school houden ze het een en ander voor. Dus je weet wel de grote lijnen van goed en kwaad. Maar goed en kwaad in die betekenis hoeven niet noodzakelijk overeen te stemmen over de volledige lijn met goed en kwaad, zoals dat betekent, zoals dat ingevuld wordt in het Koninkrijk van God. Dus wij moeten hervormd worden in ons denken. Efezeus hoofdstuk 4. Je ziet dus dat die dingen komen over heel het Nieuwe Testament terug. Zoals Hij, vers 15, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zo zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Wij hebben een roeping. Die roeping is niet dingen doen. Die roeping is niet bergen verzetten. Die roeping is niet van alles gaan ondernemen. Die roeping is op de eerste plaats, wie ben je in Christus? Hoe gaat dat met die heiliging, met dat proces, met die stappen vooruit? En als je eerlijk bent, en je kijkt in de spiegel zoals ik deed, of doe, geregeld toch, dan zeg je, Heer, sorry. Dit is een gewoonte die in mij zit, en die steekt altijd de kop op, en het kan eigenlijk niet. Als ik verder wil gaan met u, dan is dit een van die dingen, een van die gewoontes, die eigenlijk met wortel en tak eruit moeten. Maar hoe haal je iets met wortel en tak eruit, wat misschien van met de moedermelk is mee binnengekomen? Weet ik veel. Iets wat je automatisch doet. En in dat woord automatisch zit juist het probleem. Weet je, het gebeurt. Ik heb het niet onder controle. Dat zijn de dingen waarover die heiliging gaat. Die heiliging gaat niet over hoeveel Bijbelversen je op een dag leest. Als stille tijd een verhaal is van, ik doe het omdat ik elke dag zoveel versen moet lezen, dan sla je de plank mis. Dan lees je naast de inhoud. Dan lees je enkel maar versnummertjes die er overal tussen staan. Maar de boodschap van God zelf, het aangeraakt worden, het veranderd worden, het gesnoeid worden, en dat doet pijn. Daar gaat dat om. Waarom? Omdat ik graag vrucht wil dragen die ik aan Hem kan doorgeven. Dat is heiligheid. Ik wil meer vrucht dragen die ik aan Hem kan doorgeven. Dat is het Koninkrijk van God. Hij staat centraal, niet ik. En dus kom je bij een probleemstelling uit. Vers 17. Als u Hem, God, als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeel, wandel dan in de vrees des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingenschap. Wij Vlamingen worden geboren met de baksteen in de maag. Ja? Zo bekend, hè? Ja, voilà. Oké, geboren met een baksteen in de maag. Hier zitten. Ja? We hebben vanuit onze cultuur een hoe moet je dat opschrijven? Een zwakke plek, een neiging, een kapstok, een ankerpunt, wat dan ook. Maar we hebben in elk geval dat ding, waardoor dat wij een beetje kleiner gaan kijken. In ons klein landje is het al groot genoeg. En waarbij wij ons daarin vestigen en daar ons heel veilig in gaan maken. En daar heb je dus die bakstenen. Ons eigen huisje, tuintje, ons eigen veilig zijn, zodat we daar ons leven kunnen hebben. En wat Petrus zegt is, je bent maar voor een tijdje hier. Je bent maar een vreemdeling. Abraham, ga weg hier. Verder. Een land dat ik u tonen zal. Er staat niet bij of Abraham geprotesteerd heeft. Ik denk wel dat het een tijdje geduurd heeft eer dat hij uiteindelijk op stap was. En dat hij in die tijd mogelijk wat bijgedachten zal gehad hebben. Maar in Hebreeën hoofdstuk 11 staat eigenlijk dat al die mensen waardoorheen het Oude Testament het verhaal heeft van ze gingen en ze deden van alles, dat zij een belijdenis hadden, namelijk ze waren vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. Mijn vraag, jullie, ik, wij, in het Nieuwe Testament, na de opstanding van Jezus Christus, Nieuwe Testament, hoe toont ons leven dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn? Hoe belangrijk is je honk? Hoe belangrijk is je geld? Hoe belangrijk is je toekomstzekerheid? Hoe belangrijk is je carrière? Hoe belangrijk zijn de dingen die jij voorop wilt stellen? Hoe belangrijk zijn die zodanig dat ze door hun gewicht eigenlijk de indruk, de leiding en de planning die God voor jou zou willen geven, dat die dat allemaal overschaduwen? Ben je nog wel vreemdeling en bijwoner hier in deze wereld, in deze tijd, in dit land? Dan moet je voor jezelf beantwoorden. Ik kom daar zelfs even op een heel confronterende manier op terug. Maar ik wil het even verder uitpakken. Lees eens mee wat daar in vers 17 staat. Als u God, als u hem als vader aanroept. En wat doet de vader? Die ziet niemand aan naar zijn persoon. Maar die oordeelt wel ieders werk. Wacht. Ieders werk, wij zijn toch behouden uit geloof? Ja, je bent behouden uit geloof, maar je wordt verondersteld daar op die basis, op dat grondvlak, te werken. Uw leven te veranderen. Datgene wat er in het vorige vers staat, wees heilig, want ik ben heilig, om dat vorm te geven, worstelend, moeite geven, gesnoeiwordend, om dat een plaats te geven in je leven. Die zonder aanzien des persoons. Dus of je nu al lang christen bent, of nog maar kort, of je nu voorganger bent, of oudste bent, of christen gewoon in de kerk zit, of je ergens een geweldige taak of job hebt, zonder aanzien des persoons, kijkt hij naar ieder en oordeelt ieders werk. Herinner je nog wat er in 1 Korintiërs 3 staat? Dat fundament van Jezus Christus heb ik als een kundig bouwmeester gelegd, zegt Paulus tegen de Korintiërs. En dan? Wat moet er op dat fundament komen? En hoe moet je dan bouwen? Ja, dus ook die tegenstelling van je kunt met allerlei brandbaar materiaal, hout, hooi, stro enzovoort gaan bouwen, maar je kunt ook met dat kostbare materiaal, wat die toets, wat weerstand biedt tegen de verdrukking, tegen de moeite enzovoort. Dat is trouwens een van de dingen waar Petrus in het eerste hoofdstuk aan het begin ook over spreekt. Die beproeving die je dan tegenkomt, die moeite die je kent, die teleurstellingen die je hebt, dat zijn juist de dingen waarvoor we kunnen danken, omdat zij ons uit ons evenwicht, uit onze kokon halen, waardoor wij gedwongen worden om te kiezen, gaan we nu naar God of lossen we het op onze eigen manier op? Gaan we met onze emoties helemaal de bocht uit of onderwerpen we ons God? En dat is hetgeen wat Geert er straks ook zei. Als christenen hebben we het vermogen om moeite, pijn, teleurstelling in ons hart te hebben en tegelijkertijd toch God te prijzen, God te danken, blijdschap te belijden in hem. Dat is die medaille met zijn twee kanten. Dit is waar Petrus over spreekt. En hij kadert dat in vers 17, de tijd van uw vreemdelingenschap. 70 jaar, 80 jaar en het is hier over. Het is een beetje confronterend misschien, maar het is hier over. Dus al datgene waar we zo onze nestel voor afdraaien, al datgene wat ons zo bezighoudt en waar we krampachtig soms willen behouden, lieve mensen, tot stof zult gij wederkeren. En daarom hebben we een evangelie. Goed nieuws van het koninkrijk van God. Omdat die tijd die we hier hebben, die 70, 80 jaar, maar in stuk is. Er is een eeuwigheid die veel langer gaat. En dat is de betekenis van het evangelie. Omdat wij in die gemeenschap met God staan, kunnen wij groeien in discipel zijn. Kunnen wij model, leiderschapsmodel eigenlijk zijn voor andere mensen die tot geloof komen, of die worstelen op bepaalde punten. Dat is onze roeping. En dus de tijd wandelen, de tijd van ons vreemdelingenschap goed gebruiken, wandelen in de vrees des Heren, betekent dat u en ik weten wat God op dit moment in ons leven wil doen en dat we eraan meewerken, bewust meewerken. Wij hebben ondervonden met ABC dat als we dat doen, dat we er voor soms pijnlijke uitdagingen komen. Maar goed, dat is dus het snoeiwerk. Hè? Dat zijn de keuzes die je moet maken, omdat je vooruit wil gaan in het navolgen van God. Maar ik wil het een beetje concreter maken. En de actualiteit heeft me eigenlijk voor een stuk ingehaald. Ik ga maar door. Voilà. Dit is nog maar een eerste proefdruk van de nieuwsbrief die wij eind september gaan versturen. Dus degenen die hem thuis krijgen, die gaan iets dergelijks binnenkrijgen. De actualiteit heeft ons ingehaald, maar het gaat eigenlijk terug op deze verse. De tijd van uw vreemdelingschap. Je hebt genoeg gehoord, gelezen, gezien over mensen die wij nu hier hebben in België, in Europa, als vreemdelingen. Wil je een concreet voorbeeld hebben van hoe wij in een geestelijke situatie, in het geestelijk koninkrijk van God, eraan toe zijn? Dit is het beeld. Dit is het beeld. U zit bij in die boot en u bent onderweg naar dat koninkrijk van God dat meer verwezenlijkt gaat worden. Dit is het beeld van waar u geestelijk staat. Het koninkrijk van God is niet een koninkrijk van deze wereld, zegt Jezus tegen Pilatus. Dus wandelt in de vrezen des Heren de tijd van uw vreemdelingenschap. Ten eerste, wat moet ik loslaten? Wat moet ik loslaten? Wat is zo vanzelfsprekend dat het eigenlijk in al zijn logische aanwezigheid in mijn leven eigenlijk in de weg staat voor God. Eigenlijk in de weg staat om van hem te horen: ik wil dat je dit doet. Ik weet niet of ik het ooit verteld heb. Er was op een bepaald moment ergens in Vlaanderen. Ja, dit is Vlaanderen. Goed, ergens in Vlaanderen. Na een samenkomst, na een prediking, komt een man en vrouw naar me toe. Heb jij een momentje? Ja, goed, oké. Okay. Om de hoek is er dan ergens een beetje verderop een mogelijkheid om iets te eten. Kunnen we na de samenkomst samen iets gaan eten, dat we even kunnen praten? We beginnen te praten. Het verhaal is, mijn ouders zijn echte Vlamingen, bakstenen langs alle kanten. Hè? Gebouwd, groot appartement gebouwd, allemaal in het zwart, nooit aangegeven, dat soort zaken. Vader sterft, moeder sterft. Twee broers en dan de echtgenote van de man die mij aansprak. Dus twee broers en een zus die nu met een erfenis zitten. De zus is de enige die christen is. En hoe moet dat nu met dat zwart verhaal? Dat moet aangegeven worden. Dat moet ergens. Het komt toch boven water. Ja, maar mijn broers zijn geen christen. Nee, maar jij bent christen. Hoe dierbaar, hoe kostelijk, hoe kostbaar is die liefde voor Jezus voor jou om doorheen de waarheid te gaan? Hoeveel mag dat kosten? Ben jij bereid om datgene wat het zou kosten om alles te legaliseren, om die kosten uit jouw erfenisdeel te laten betalen? Want de broers die wilden natuurlijk niet, hè? Logisch. Hun blikveld was een beetje anders. Nee dus. Nee, de kostprijs was te hoog. Dat zijn de momenten in ons leven waar wij voor komen te staan. U hebt ook zo'n momenten meegemaakt. Ik heb er ook zo meegemaakt. Van die momenten waar je heel goed gevangen bent in de betekenis van wat ik, als ik nu kies, het een of het ander, het heeft een ongelooflijke impact. Maar dat je ook weet, dat je ook beseft dat wat ik dan kies, Hoe zit God daar dan bij? Wat zou Jezus doen in mijn geval? De tijd in vreemdelingenschap. Er zijn veel mensen onderweg. En ik kon niet meer, ik zou eigenlijk die witte vier lijntjes die daarbij staan bij vol is vol, had ik eigenlijk willen uitvergroten en hier opzij bij te zetten. We willen met de nieuwsbrief van ABC over een nieuwe boeg gooien en een beetje uitdagen, een beetje confronteren, een beetje veel confronteren. Vol is vol. Moeten die mensen er nog bij of niet? En wat we eigenlijk hopen is dat mensen hierop reageren via Facebook en dat we een dialoog, een discussie zelfs onder Vlaamse christenen krijgen van waarom wij bepaalde argumenten hebben. Mijn argument is, ja, het is redelijk vol hier, er kunnen er altijd bij. Want ik ben zelf een vreemdeling hier in deze wereld en in deze tijd. Ik wil niet zeggen dat wij alle deuren zonder meer openzetten en kom maar. Dat is een ander verhaal. Maar ik ben vreemdeling en dit is mijn belijdenis. Als ik vreemdeling ben en een plek krijg hier, laat die andere vreemdelingen die ook onderweg zijn, een plek krijgen. Hoe kan ik hen dienen? Hoe kan ik hen tegemoetkomen? Dan krijg je het hele verhaal van hoe je mensen moet integreren, of je ze een tijdelijke plek moet geven en helpen om terug naar huis te gaan. Dat soort verhalen komt er allemaal om de hoek mee kijken. Maar ik weet één ding. Welk recht heb ik om te claimen dat dit hier van mij zou zijn en dat niemand anders mee mag gebruik van maken? Ik ben zelf een bijwoner en een vreemdeling. Vol is vol? Ja. U kunt altijd wat dichter bij elkaar. Altijd. Dat is datgene wat Jezus Christus met het evangelie van het Koninkrijk van God is komen doorgeven. Prachtig. Ik sla twee versen over, vers 20 en 21. Ik ga naar vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, nu die worstelingen, dat je daarmee bezig bent, nu dat je verder begint te kijken, enzovoort, u hebt uw zielen gereinigd door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit de reinheid. We hebben gesproken over discipelschap, hoe dat ik in mijn hart moet verder gaan denken dan waar ik vanuit nature denk. Datgene wat mijn opvoeding, datgene wat mijn ouders, datgene wat mijn school en mijn omgeving gegeven heeft, ik moet gaan verder denken zoals God daarover nadenkt. Daar hebben we het over gehad. Het gaat over stukken, toch maar een beetje, over leiderschap, over hoe dat je daarin model, voorbeeld kunt zijn voor je naasten, christen of niet christen. Wat zie je? Dat Petrus evengoed zegt van, zodra dat je met die dingen bezig bent, met die thema's in je leven worstelt, met die snoeiervaringen, moeite hebt en je moet dat een plaats geven in je leven, er zijn broeders, er zijn zusters, daar is een gemeenschap die je moet gebruiken. En dus kerk zijn, moet je eigenlijk kerk, streepje, koppelteken, zijn. De hele identiteit, wie je bent als gemeenschap van Christus van gelovigen, is het verhaal van, ik ben een pelgrim, jij bent een pelgrim, samen zijn we op weg. En we zijn op weg naar een huis, naar een toekomst, die geweldig gaat zijn. Die we mogen beter leren kennen, maar ondertussen zijn we pelgrim. En mag ik dingen leren die ik, of afleren en anderen aanleren, waarmee ik moet bezig zijn. En ik kan dat alleen maar door jou samen met mij op die weg te gaan. Dat is gemeenschap. Dus kerk zijn gaat niet om de samenkomst. Gaat niet om de Bijbelstudie. Gaat niet om de bidstond. Je hebt die allemaal nodig. Blijf nu niet weg omdat ik dit gezegd heb. Je hebt ze allemaal nodig. Maar begrijp dat al die gelegenheden een mogelijkheid bieden om ijzer, zoals ijzer, ijzerscherp, zo scherp de ene mens de andere, staat er in Spreuken, dat je zo met elkaar helpt op de weg van Christus te gaan. De eerste paar honderd jaar van het christendom was dat trouwens het etiket waarmee de mensen de christen aanduiden. Het zijn mensen van de weg. De pelgrims op de weg, dat zijn mensen van de weg, leerlingen van Jezus. Mag ik een volgend plaatje? Begin maar met de boot. Daar zijn ze. En daar ben jij ook. Laten we het niet vergeestelijken. Op geestelijk, niet alleen vergeestelijken. Op geestelijk vlak, wij zitten mee in die boot, wij zijn onderweg. Tegelijkertijd, hoe gaan we ze verwelkomen? Hoe gaan we ze dienen? Hoe gaan we ze geven wat ze nodig hebben? Hoe gaan we nood lenigen? Hoe? Niet met het antwoord van, het is veel te veel. Nee, gewoon, hoe? Er was een kleine jongen, die had 5 broden en 2 vissen. Allee, allee, allee. Voor 5000 man. Come on. En ze hielden 12 mannen over. Op wie rekenen we nu? Op datgene wat wij hebben en kunnen? Wat wij gehamsterd hebben in de tijd van ons vreemdelingschap? Of op God, die daar wonderlijk zijn vermenigvuldigingskracht aan geeft en dat wij zo kunnen dienen? Dat is de werking van het evangelie van het Koninkrijk van God. Ze zijn er. Maximiliaanpark, WTC-toren, de worstelingen. Je hoort even goed als ik al de berichten op de radio, op de televisie. Al de mooie politieke uitspraken van wat kan, wat zou moeten, wat had moeten gebeuren. Weet ik, schuif dat al opzij. Jij bent hier, je bent vreemdeling. Daar is een nieuwe vreemdeling. Hoe kunnen wij dienen? Mag ik het volgende plaatje? Er zijn andere vreemdelingen. Binnen het ABC zijn we met, sinds een jaar nu, iets meer dan een jaar, met 2035 begonnen. 2035 is zowel de betekenis van waar zitten de mensen tussen de leeftijd van 20 en 35 jaar oud in de Vlaamse gemeentes. En niet alleen de Vlaamse, het is een westers probleem. Het is een breder probleem dan Vlaanderen. Waar zitten ze? Verhoudingsgewijs is het een minderheid ten opzichte van de hele populatie van de evangelicale christenen. Waar zitten die jonge mensen? Die jongvolwassenen. Hoe gaan die met hun gezinsopbouw, met hun carrièreopbouw, met hun levensvisie, met hun levensoriëntering? Hoe gaan die ermee om? En nog moeilijker, hoe gaat de kerk met hen om? Nou, hier heb je ook vreemdelingen in de dop. In de zin van, als we niet opletten, dan verhuizen zij buiten de muren. En om hen buiten de muren te kunnen dienen, wordt het nog een pak moeilijker dan dat we zoeken naar wegen om dat binnen de muren te doen. Degene die dat binnen ABC een heel jaar aan het lezen en studeren en verkennen geweest is Levi Verstraeten. En hij begint nu naar buiten te komen, naar kerken toe. Meedenken. Een aantal vragen laten landen in de gemeentes, zodat mensen beginnen na te denken en dat hij hen kan helpen om, wat zijn dan mogelijke antwoorden rond? Maar er zijn nog andere vreemdelingen. Mag ik het volgende? Dat is de plek waar wij nu wonen sinds een maand. Pilgrimsheem. Onze ondervinding de afgelopen 10-tal jaren is, wij kunnen zoveel prediking en vorming en training geven als we willen. Het gaat er hierin, het gaat er daaruit. Omdat de tredmolen van de gewoontes zo aanwezig is. Wat willen we doen? Een plek geven aan mensen. Kom maar voor een week, kom maar voor 2 weken. Kom maar voor een jaar, kom maar voor 2 jaar. Wat dan ook, kom maar. En hier is een plek van gemeenschap waar we heel gericht, heel bewust, heel gefocust met u werken aan hoe wil God met jou in jou werken, zodat je een pelgrim bent op de weg van God die verder gaat. Niet dat wij het allemaal weten, we zijn maar medepelgrims. Maar door de kans te geven om dit mee te maken, om dit te ondervinden en om dit te doen in je eigen leven, ga je wel groeien, ga je veranderen. En als je dan terug opstart in je gewone leven, na een week, 2 weken, wat dan ook, dan hebben we geholpen om nieuwe gewoontes te bouwen. En dan verander je. Mag ik even terug naar dat plaatje met die cirkel met Christus in het midden? Hou Christus in de gaten. Hou Christus in de gaten. Waar is Hij in je leven? Hou Christus in de gaten. Waar je ook staat, wat je ook voelt, welke malmolen je ook inzit, of hoe kalm en gezapig je leven ook gaat, hou Christus in de gaten, want zijn geest in jou is daarmee aan het werk. En ik wil je uitdagen om je die vraag te stellen. 1 Petrus 1, vers 17. Ik weet niet wanneer je in dat vers komt, als je met de gemeente aan de Bijbelstudie begint, maar stel nu eens voor dat je in die tijd, totdat je aan de studie van dat bepaalde vers komt in de gemeente, stel je nu eens voor dat we allemaal zo'n beetje aan het denken gaan van: wandelt in de vrees des Heer de tijd van uw vreemdelingschap, wat betekent dat nu voor mij? Ik ben benieuwd. Ik denk dat God daar mooie dingen zegt tegen mensen individueel, maar ook een hele mooie boodschap geeft aan die gemeenschap die jullie zijn. En ik wil jullie ervoor uitdagen. Deze wereld, deze tijd, heeft mensen nodig die met een ander parameter, met een ander paradigma hier leven dan wat zij kennen. Want niemand heeft het antwoord. Alleen Jezus. Heb je hem lief? Of geloof je alleen hem? Heb je hem lief? Volg hem dan. Richt je aandacht dan op Jezus. Hij is de verleider. Hij is de leidsman van je geloof. Dat is eigenlijk de uitdaging die ik wil doorgeven. En als je dan berichtgeving hoort over bootjes, ook bootjes die kapseizen, ook mensen die verdrinken in alle leeftijden van alle landen en morgen, huil maar mee. Laat het maar heel diep landen. Maar het zijn mensen die onderweg zijn, net zoals jij en ik. Ze kunnen moslim zijn, ze kunnen christen zijn, er zijn heel veel christenen onder. Maar laten we niet de arrogantie hebben om te zeggen: bij ons, in ons land, in onze tijd, wij hebben alle vrijheid, wij hebben alle macht om te beslissen of ze bijkomen of niet. Want u bent door God aangewezen als een vreemdeling en bijwoner in deze wereld.